Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 17 april en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week politieke pensioenen. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen betalen ze nu uit hun begroting. Maar de Senaat en het kabinet willen hervormen en zorgen dat die pensioenen ook onder de nieuwe pensioenwet gaan vallen. De vraag is nog of dat lukt. Achmea heeft de strijd tussen de flexibele en solidaire regeling beslecht. Pensioenfonds Achmea krijgt een flexibele premieregeling en daarin ging een lange discussie vooraf tussen Achmea en de vakbonden. Ook Philips en Rabobank hebben hun keuze gemaakt. En de vakbonden zetten in op een flinke loonsverhoging bij pensioenuitvoerder APG. APG wil de loonkosten juist beperken. Ja, met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman, Liebe Koopmans en Rien Meijer. Welkom allemaal.
Goedemorgen, Ilse.
Ja, Rien, onze nieuwe aanwinst op de redactie van PensioenPro sinds deze maand. Klopt. Fijn dat je erbij bent. Je debuut in de Dekkingsraad vandaag.
Zeker. Ja, spannend.
Ik kom zo even bij je terug om het te hebben over Achmea. We beginnen vandaag met de politieke pensioenen. De Eerste Kamer en het kabinet willen graag dat die pensioenen ook onder de nieuwe pensioenwet gaan vallen. En de vraag is dus nog of dat lukt, Olaf.
Ja.
De wet toekomstpensioenen gaat voor iedereen gelden, behalve dus tot nog toe voor politici.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, dat klopt omdat het pensioen van politici, dat is geregeld in een aparte wet. De Algemene Pensioen- en Uitkeringswet Politieke Ambtsdragers. En die hebben een apart regime en die pensioenen die worden ook niet, er wordt geen geld voor apart gezet in een pensioenfonds. Zoals eigenlijk voor gebruikelijk is als je bijvoorbeeld bij APP zit als medewerker van de overheid.
Mm-hmm.
Dus alle ambtenaren die voor de minister werken, die moeten verplicht meedoen met het APP. Alleen de minister zelf, die heeft dus eigenlijk geen apart pensioenpotje. Maar als bijvoorbeeld minister Schouten nu met pensioen gaat, of ze gaat ergens anders werken, Dan kan ze een waardeoverdracht doen. Mm. Maar dan moet ze bij het Rijk aankloppen. En dan moet het Rijk gaan uitrekenen hoeveel geld dan voor haar pensioen wordt gereserveerd. En dan kan ze dat bij een overdragen naar een pensioenfonds.
Ja. En gaat dat alleen over ministers of over wat voor politici gaat het?
Het gaat over ministers, over Kamerleden. Het gaat over wethouders, gedeputeerden bij provincies, dagelijks bestuurders bij provincies.
Mm-hmm.
De grootste groep zijn de wethouders. De burgemeesters vallen er dan weer niet onder. Eerste Kamerleden ook niet. Uitgezonderd dan de voorzitter van de Eerste Kamer.
Ja.
Dus de Nationale Ombudsman valt er ook onder.
Ja, toch nog een brede groep.
Ja, een redelijk brede groep. Ja.
Ja. En hoe is hun pensioen nu geregeld?
Nou, eigenlijk is het zoveel mogelijk gekopieerd het Rijk. Of die regeling lijkt zoveel mogelijk op die van ABP. Er zijn wel wat verschillen. Het is steeds meer gelijk getrokken.
Mm-hmm.
In 2012 toen dreigde er korting bij ABP. Nou, toen was er wat ophef omdat die korting dan niet zou gelden voor politici. Want mm-hmm. Ja, de wet voor die politieke pensioenen die voorziet niet in de mogelijkheid van een korting. Ze profiteren wel, zeg maar, als de pensioenen omhoog gaan, de politici, maar niet als niet. Ik weet niet, misschien is dat inmiddels wel hoor, dat ze ook gekort kunnen worden. Maar er zitten nog wel wat verschillen in.
Maar het heet dan de APA.
De APA, ja, dat is dan de afkorting, ja.
Ja, ja. Algemene Pensioen- en Uitkeringswet.
Ja, het was eerst de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers, maar een paar jaar geleden is die naam gewijzigd. Een Algemene Pensioen- en Uitkeringswet Politieke Ambtsdragers, om het heel precies te zeggen.
Nou ja, er wordt al een tijdje gepraat dus over aanpassing of verandering van de financiering ervan.
Ja, een tijdje vind ik. Dat is zou je een understatement kunnen noemen.
Enkele decennia was het?
Enkele is al meer dan 20 jaar. Ja. 20 jaar geleden heeft de Tweede Kamer eigenlijk al opgeroepen, nou, maak eens werk van fondsfinanciering.
Mm-hmm.
Dat was ook minister van Binnenlandse Zaken. Het valt eigenlijk die APA onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En toen vond Klaas de Vries, die was toen minister de Vries, van nou ja, wat is dat nou voor onzin, fondsfinanciering. He, alsof de overheid failliet zou kunnen gaan.
Mm-hmm.
Goed, en nou, een aantal jaar daarna is er een adviescommissie geweest. Die zei, nou, je moet het echt wel veranderen, want het is niet meer van deze tijd. En, maar ja, tot nog toe is er niks veranderd.
Nee, en hoe komt dat dan? Waarop strandt het dan steeds?
Nou, er is een aantal keer als argument gegeven dat de dekking van ABP te laag is. En de gedachte is dan van nou, op het moment dat we het pensioen dan onderbrengen bij een pensioenfonds, dan gaan de opgebouwde aanspraken ook naar het pensioenfonds. Eigenlijk in de waar of een collectieve waardeoverdracht.
Mm-hmm.
Maar ja, als dat niet, als het daarvoor te weinig, als de dekkingsgraad van ABP te laag is, dan zouden die pensioenen ook te laag uitvallen. Dat was toen het argument van het kabinet.
Ja.
En ja, en je kunt ook niet, politici zijn misschien ook niet zo heel erg happig op om hun eigen arbeidsvoorwaarden aan te passen. Dat weet ik niet hoor. Maar dat heb ik ooit eens iemand, een Kamerlid horen zeggen van ja, je moet heel erg goed uitkijken als je je eigen arbeidsvoorwaarden aanpast. Want dat doe je maar één keer doen.
Ja.
En er moet een hele ruime politieke meerderheid voor zijn. Als er niet meer, er moet minimaal 2/3 van de Kamerleden moet voorstemmen, anders gaat het niet door.
Ja.
Er is naar verluid een brief in de maak bij Binnenlandse Zaken, waarin ze uitleggen hoe dan de hervorming van de politieke pensioenen zijn beslag gaat krijgen. En ook wat dat betekent, of er dan ook de bedoeling is die pensioenen ook in te varen. Hè? Voor alles wat er nu aan aanspraken dan staat en recht om dat dan over te dragen naar het ABP.
Mm-hmm.
Maar ja, ik betwijfel of dat gebeurt en of ze dat dan ook dwingend kunnen opleggen. Want dat geldt niet voor de gewone, tussen aanhalingstekens, mm-hmm. mensen. Dat is ook niet echt een invaring tot verplichting.
Mm-hmm.
En als je dat wel doet, ja, dan moet elke gemeente moet dan precies gaan uitrekenen. Nou, voor hoeveel geld is dat? En lang niet alle gevallen is er genoeg geld gereserveerd. Of misschien is er soms helemaal geen geld gereserveerd.
Want waar gaat het dan over? Een opgebouwde rechten?
Ja, het gaat er dan, stel je bent wethouder geweest en dan, in die tijd dat je een wethouder bent, dan bouw je, stel dat je gewoon 4 jaar lang wethouder bent, dan bouw je over het salaris als wethouder net zoveel op als je dan bijvoorbeeld met zo'n salaris bij ABP zou hebben gedaan.
Mm-hmm.
Nou, en als je bij ABP zit, dan moet die werkgever geld naar het ABP overmaken. En bij de gemeente die hoeft dat niet te doen. Die moet eigenlijk daar een bedrag voor reserveren. Nou, er is wel onderzoek naar gedaan. Dat is ook weer een tijd geleden. En dat bleek dat de verplichtingen van gemeenten, provincies en waterschappen alles bij elkaar zo'n 1 miljard euro waren. Omdat er aan reserveringen maar 500 miljoen tegenover stond. Dus dat is best, best een groot gat.
Ja, zeker. Ja.
En hoe dat nu is, dat heb ik nagevraagd bij Binnenlandse Zaken, maar heel misschien komt daar iets over in die brief die in de maak is.
Ja, het is nu nog versnipperd eigenlijk, hè? Want dan zou het centraal worden ondergebracht bij ABP.
Ja, nu heb je eigenlijk een paar honderd uitvoerders kun je stellen. Elke gemeente is eigenlijk zelf verantwoordelijk om dat te doen en ook om het uit te betalen.
Ja.
Op het moment dat iemand met pensioen gaat.
Maar goed, ja, als het ervan wil komen, moet dus 2/3 voor zijn. Zowel in de Eerste en de Tweede Kamer.
Eerst in de Tweede Kamer en dan in de Eerste Kamer. En dat was bij de toekomstpensioenen ook nog een ding. Dat was in de Eerste Kamer tijdens de behandeling kwam senator van de SP opeens mee op de proppen van hey, eigenlijk verandert er nu ook iets aan het pensioen van politici.
Mm-hmm.
Een paar kleine wijzigingen in de APA die voortvloeien uit de WTP. Dus zijn redenering was, er moet een 2/3 meerderheid ook nu voor de WTP zijn. En als dat niet zo is, dan kun je het niet aannemen.
Ja.
De Tweede Kamer was geen 2/3 meerderheid. Zijn verhaal zei van, moet terug naar de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
En de voorstanders van de wet zeiden van dat is leuk, maar dat is een soort eerder een vertragingstactiek van de SP dan dat het echt inhoudelijk ergens over gaat.
Ja.
Ze zeiden het gaat alleen om technische wijzigingen.
Mm.
Nou, er zijn toen 3 hoogleraren staatsrecht die zeiden van je kunt eigenlijk helemaal geen onderscheid maken tussen een technische wijziging of een inhoudelijke wijziging. Dus die waren het met de SP eens, maar uiteindelijk is het gewoon doorgegaan.
Ja.
Maar als er straks echt iets verandert, dan is dat best staat buiten kijf dat er wel een 2/3 meerderheid nodig is.
Maar we hebben eerst dus een wetsvoorstel nodig.
Ja, er moet eerst een wetsvoorstel komen.
Ja. Dankjewel, Olaf.
Mag ik daar nog iets over vragen? Hebben PVV en NSC en BBB daar al iets over gezegd? Agnes Jozef bijvoorbeeld, ik noem maar iemand.
Ja, die Agnes Jozef heeft 2 weken terug, op de dag dat er een commissiedebat was in de Tweede Kamer, een opiniestuk in het AD geschreven. En daar zei ze een van, nou, dat, als saillant detail van het, de nieuwe pensioenwet, waar de NSC eigenlijk allerlei bezwaren in ziet, die gaat niet gelden voor politici. Dat was eigenlijk een kritiekpunt. Zij vindt van ja, je moet voor jezelf die uitzondering niet in stand houden, maar zorgen dat je ook dat het ook voor de politie gaat gelden.
Dus zij is er wel voor?
Ik denk dat zij wel voor is dan. Ja, ik denk dat iedereen. Ik zou me verbazen als dat niet de steun krijgt. Maar ja, je weet het niet wat er gaat gebeuren.
In de nieuwe samenstelling heb je het over dan? Hè?
Ja, dan misschien komen er wel weer nieuwe verkiezingen. Als het niet lukt om een kabinet te vormen.
Wie zal het zeggen?
Je weet het maar nooit, Ilse.
Precies. We gaan naar ons tweede onderwerp. Na een lange discussie tussen Achmea en de vakbonden krijgt pensioenfonds Achmea nu een flexibele premieregeling. Ja, Rien, de vakbonden die hadden ingezet op de solidaire regeling. Dat is hun natuur ook, lijkt me.
Het zat dan met name voor FNV en CNV. De Unie die zat er redelijk neutraal in.
Ja, toch wel. Ja. Ja. Ja, en Achmea was wel gebrand op een flexibele premieregeling. Een solidaire regeling was geen optie voor Achmea.
Nee, daar konden ze zich eigenlijk niks bij voorstellen. En dan is natuurlijk de vraag waarom. En de reden die ik bij Achmea heb opgetekend is... ze zaten nu natuurlijk aan tafel als werkgever... Maar Achmea is zelf ook een pensioenverzekeraar en een pensioenuitvoerder. En in die rollen hebben ze zich altijd aanhanger getoond van de flexibele premieregeling. Mm-hmm. En dan vonden ze dus eigenlijk dat ze voor hun eigen werkgevers, dat het raar zou zijn als ze daar dan een andere regeling zouden overeenkomen.
Ja, dus daarom hebben ze daar ook aan vastgehouden.
Ja daar zat geen flexibiliteit, om het zo maar te zeggen. Nee.
Maar toch is het is wel een flexibele premieregeling geworden, maar er zit wel een solidair randje aan. Dus ergens zijn ze de vakbonden tegemoet gekomen.
Dat heeft behoorlijk lang geduurd. Hè. Dat zijn gesprekken van vele maanden geweest. En uiteindelijk, het zat natuurlijk vooral bij FNV en CNV, die dus gewoon ook vanuit hun historie inzetten op een solidaire regeling. En op een bepaald moment hebben ze in een klein comité zijn ze bij elkaar gaan zitten om te kijken van ja. Is het onder bepaalde omstandigheden misschien toch een optie om wel voor die flexibele regeling te gaan. Mm-hmm. Die we dan zodanig gaan aankleden dat er inderdaad, zoals je al zei, een solidair randje. Misschien wel meer dan een solidair randje aan vast zit. En dat is uiteindelijk gebeurd. Mm-hmm. Bijvoorbeeld... is er overeengekomen om een risicodelingsreserve in de regeling op te nemen. Mm-hmm. Waarmee je het risico beperkt op kortingen in de uitkeringsfase.
Ja, ja.
Dat is voor FNV en CNV echt een belangrijk wisselgeld wat ze hebben binnengehaald.
Ja.
Er zijn nog meer dingen hoor. Ook de fiscaal maximale premie van 30%. Daar zijn ze bij de bonden ook erg tevreden over. Mm-hmm. Waarbij dan nog in een volgende ronde moet worden uitonderhandeld hoe precies de verdeling wordt tussen werkgever en werknemer. Dat hangt nog op een procentje of 2. Mm-hmm. En zo zijn er nog wel wat dingen waarvan de bonden zeggen, die hebben wij binnengehaald.
Mag ik daar iets over vragen, Rien? Was meer aanvankelijk ingezet op een lager premiepercentage dan die 30? Hebben ze dat een soort dat een wisselgeld dat ze het hebben opgeschroefd?
Zo wordt het in elk geval wel een beetje gepresenteerd. En ik kreeg ook wel het idee dat zo was inderdaad. Kijk, meer dan 30% kan niet. Dus,
nee, dat kan niet. Nee.
Dus, daar kunnen de bonden dan in elk geval nog wel mee naar buiten komen.
En in november is ook besloten, begrijp ik, dat de onderwerpen CAO en pensioenregeling van elkaar zijn losgekoppeld. Dat hielp ook.
Schijnbaar ontstond en in al die maanden van elkaar bestoken met proberen elkaar te overtuigen van het eigen gelijk. Ontstond er een soort onontwarbare kluwe want die CAO-onderhandelingen die liepen ook niet bepaald soepel, heb ik me laten vertellen. En schijnbaar is het toen besloten om die twee onderwerpen van elkaar los te koppelen. En ja, dat kan natuurlijk werken als aanpak. Dat je zegt, nou, we parkeren de pensioendiscussie eventjes. We gaan eerst kijken of we tot een nieuwe CAO kunnen komen. Dat is gelukt in december, meen ik. Mm-hmm. En nou ja, vervolgens met frisse moed weer verder gaan over de pensioenen. En dat is uiteindelijk... Eind vorige maand zijn ze daar dus ook uitgekomen.
Ja, ja, en Achmea, dat zei je net al, die noemen zich eigenlijk een van de voortrekkers of pioniers dan van de flexibele premieregelingen. Ja. Maar ja, ze hebben uiteindelijk niet als eerste voor zo'n flexibele regeling gekozen.
Nee, dat klopt. Dat pionierschap, dat zit dan denk ik ook meer in de fase die hieraan vooraf ging. Toen, bij de totstandkoming van de regeling hebben zij kennelijk... Dit altijd bepleit, voorstander te zijn van deze regeling. Het feit dat er meer fondsen inmiddels hebben gekozen voor een flexibele regeling, ook ondernemingspensioenfondsen, de Rabobank bijvoorbeeld, heeft denk ik wel geholpen. Mm-hmm. In de zin van, ook voor de bonden om het aan hun achterban misschien... te verkopen van we zijn niet de enige, we zijn niet de eerste, dit gebeurt vaker. En ik denk dat de zaak ook wel, ook wel heeft geholpen nog.
Ja, en over die keuze van de Rabo voor de flexibele regeling gaan we het zo ook nog even hebben, dan met Liewe. Dankjewel, Rien. Eerst wil ik het kort nog even hebben over een ander fonds, het Philips Pensioenfonds. De vakbonden en Philips hebben gekozen voor een solidaire regeling voor het Philips Pensioenfonds. Terwijl Philips eerder juist inzette op een flexibele premieregeling. Wat is hier gebeurd, Liewe? Waarom is Philips bijgedraaid?
Ja, net als bij Achmea wilden de bonden aanvankelijk ook gewoon solidair. Philips flexibel. Mm-hmm. En waarom Philips hier in mee is gegaan is toch niet helemaal helder. Ik denk ook wel dat hier... net als bij Achmea een premiedingetje meespeelt. Mm-hmm. Eerder was al discussie over dat de werknemerspremie omhoog zou moeten. Die is nu bij Philips heel erg laag, 2%. Gemiddeld is dat ergens zo rond de 8-9%, 10%. Mm-hmm. En die wordt nu omhoog geschroefd naar 8% bij Philips. Dus 6% punt erbij, dus dat is vrij fors. Eerder was zo'n poging gestrand, omdat de bonden de compensatie onvoldoende vonden. Mm-hmm. Die schijnt nu beter te zijn, die compensatie daarvoor. Philips zelf ontkent dat hier sprake is van een uitruil. Maar ja, het is toch wel heel toevallig dat het besluit van solidaire premieregeling en die premie omhoog bijstelling tegelijkertijd gepresenteerd wordt.
Ja.
Dus
en Rabobank en de vakbonden hebben dus gekozen voor een flexibele premieregeling. In begin 2026 willen ze over. Maar in februari werd nog bekend dat ABN AMRO als eerste grote financiële instelling kiest voor een solidair contract. Waarom maakte Rabobank een andere keuze?
Ja, dit is toch denk ik naar aanleiding van het eigen onderzoek onder de deelnemers bij het pensioenfonds. Daar was ook een behoorlijk hoge respons op. Mm-hmm. Daaruit bleek dat zij, de deelnemers, het hebben van keuzevrijheid heel belangrijk vonden. Nou, je hebt meer keuzevrijheid bij een flexibele regeling dan bij een solidaire regeling. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel vrij veel heeft meegespeeld om toch flexibel te kiezen.
Ja, want de laatste tijd kozen een aantal andere ondernemingen ook voor de flexibele regelingen. De meeste bedrijfstakken met een eigen fonds en een aantal grote ondernemingen kozen wel voor een solidaire regeling. Is er een lijn in te trekken?
Ik vind dat heel moeilijk. Het is toch situationeel bepaald, lijkt het wel. Wat wel opvalt is dat verzekeraars relatief vaak voor flexibel kiezen. Mm-hmm. Achmea bijvoorbeeld, ook de zorgverzekeraars. Dat is een van de weinige bedrijfstakpensioenfondsen hebben voor flexibel gekozen. Mm-hmm. Nationale Nederlanden, die heeft al heel snel flexibele premieregeling afgesproken. Mm-hmm. Dus daar zie je wel... een soort van trend, zeg maar. Maar verder is het... Ja, elke onderneming heeft zijn eigen afwegingen. En als een ondernemingspensioenfonds toch voor solidair kiest... dan is dat toch ook vaak om de verstandhouding met de bonden goed te houden. Bijvoorbeeld bij het KLM Grondfonds zag je dat. Daar is de positie van de bonden gewoon heel sterk. En dan kan je als onderneming wel wat willen, maar dan moet je op een gegeven moment ook maar meebewegen.
Ja, bepaalde financiële instellingen, die hebben misschien over het algemeen ook meer financieel onderlegde werknemers. Dus dat zal ook wel meespelen.
Ja, bij banken is dat nog een beetje onzeker. ABN AMRO bijvoorbeeld en ING Bank, het gesloten pensioenfonds van ING, dat gaat solidair.
Ja.
Ik heb ook een beetje het gevoel, ik kan dat niet hard maken hoor, maar dat daar wel heel veel mensen ook werken die vast willen houden aan hun rechten.
Mm-hmm.
Dat zijn echt van die, ja, van die hardliners wat betreft financiële afspraken. Vooral als het om een eigen salaris en financiële positie gaat.
Mm.
En ik denk dat dat gewoon heel erg meespeelt daar.
En wat is er verder bekend nu over de regeling van Rabobank?
Wat heel bijzonder is...
Niet de nieuwe regeling dan?
Ja. Ja. Is dat de compensatie voor de afschaffing van de doorsnee-systematiek.
Mm-hmm.
Dat die, dat heet dan officieel buiten het pensioendomein gaat plaatsvinden. Dat zie je bijna nog nergens. Tenminste niet bij de grote pensioenfondsen. En dat betekent dat de compensatie niet via het pensioen loopt. Of af wordt geschreven van de buffers bij het invaren. Maar dat de werkgever die compensatie in salaris uitbetaalt.
Ja.
En in de afgelopen 2 jaar was dat ook al zo. Toen is de pensioen, 2 jaar geleden is de pensioenregeling gewijzigd. En toen ging dat wel automatisch naar het pensioen toe. Maar dat gaat vanaf de nieuwe regeling niet meer gebeuren. Want dat mag niet meer van de wet toekomstpensioenen.
Ja. We praten nog even verder, Liebe, over APG. De vakbonden die zetten daarin op een flinke loonsverhoging. En APG wil de loonkosten juist beperken. Ja, de bonden willen natuurlijk compensatie voor de inflatie, maar wat willen ze verder allemaal?
FNV wil 9% loonsverhoging voor 12 maanden en de Unie 10% voor 18 maanden.
Mm-hmm.
APG heeft nu ook een cao over 18 maanden. APG zelf heeft nog geen loonbod gedaan, maar heeft wel al aangegeven dat ze toch een beetje op de budgetten moeten gaan letten, omdat de loonkosten nu heel erg de pan uitreizen.
Hoe zien de eisen van APG er nou uit vergeleken met de loonontwikkeling bij andere uitvoeringsorganisaties?
Afgelopen 1,5 jaar heeft APG er 8,75% bijgekregen. Plus 1000 euro als eenmalige uitkering.
Mm-hmm.
Als je dat dan nu afzet tegen wat in afgelopen najaar is afgesproken bij andere pensioenuitvoerders, dan is dat min of meer vergelijkbaar. Soms iets hoger, soms iets lager. Bijvoorbeeld Achmea. Dat komt al hoger uit, 11%. Maar die hadden in 2022, geloof ik, eigenlijk geen loonstijging. Terwijl dat toen een hele hoge inflatie was. Dus dat was eigenlijk gerechtvaardigd dat daar een soort van compensatie voor zou komen. Maar voor de rest, dat zat allemaal zo rond de 7-8%. Dat APG nu nog, of dat de bonden nu weer met 9 of 10%... komen, ja, vind ik toch wel vrij fors gelet op hoe het bij de andere uitvoeringsorganisaties gaat. Bovendien is de cao van APG, heb ik wel eens uitgezocht, eigenlijk wel al beter dan de andere uitvoeringsorganisaties. Dus ja, dat echt medelijden hoef je met APG'ers niet te hebben.
Is er sprake van een trend?
Nou, wat dat betreft, een trend is dat de bonden gewoon doorgaan met het stellen van looneisen.
Mm-hmm.
Ook bij ASR, daar zijn de onderhandelingen nu net begonnen voor de nieuwe cao vanaf 1 juli. Daar zag ik dat de Unie ook 9% eist voor een jaar.
Mm-hmm.
FNV weet ik even niet wat die eisen. Maar dat de bonden op dezelfde voet doorgaan met het stellen van looneisen, dat is echt wel een trend.
Ja.
Had je de indruk, nou begreep ik het goed, dat bij PGGM en bij MN de bonden wat minder... Ja. Ze hoog inzetten?
Dat de bonden uiteindelijk akkoord zijn gegaan met lager cao-afspraken. Dus ze gingen er wel hard in. Maar de uitvoeringsorganisaties zeiden, ja, dit kunnen we gewoon niet dragen. Dus uiteindelijk is er iets lagers uitgekomen.
Oké. Ze hebben nu bij PGGM en MN zijn nu nog geen nieuwe eisen bekend, zoals bij ABG.
Nee, dat was afgelopen half jaar bij MN en PGGM. Ja. En daar is toen wel echt wel een robbertje over gevochten. Nu is APG weer aan de beurt met onderhandelingen. Dus
die bijten de spits eigenlijk af nu.
Ja, of die komen erachteraan. Het is maar net hoe je het bekijkt. Hè? Heel veel pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars hebben in het afgelopen half jaar onderhandelingen gevoerd. Ja, nu zijn APG en ASR, waar TKP onder valt, weer aan de beurt. Dus ja, elk half jaar is er wel iets, zeg maar. Ja.
APG kwam pas met wat tegenvallende winstcijfers. Hè. Dat kwam behalve door een btw-tegenvaller, dus door een flinke toename van de personeelskosten. Daarom is het ook belangrijk voor APG om die loonkosten wat te drukken. Ja, hoe moeten de bonden eruit komen met APG?
Ja, uiteindelijk is dat dan natuurlijk een gevalletje armpje drukken. Maar ja, ik kan dat heel moeilijk inschatten hoe dat gaat aflopen. FNV heeft wel al gezegd, nou, we houden geen rekening met winstgevendheid in eventuele reorganisaties. Mm. Werknemers die blijven moeten gecompenseerd worden. Mm. Aan de andere kant zie je ook dat waar het uiteindelijk dan om gaat, is dat de loonsverhogingen doorberekend worden aan de klanten, de pensioenfondsen en dus indirect ook aan de deelnemers. Het gaat van hun pensioen af. Mm. Daar zullen de bonden toch ook rekenschap over moeten afleggen van, ja, hoe ver willen we daar nou in gaan? Hè? Het gaat van het pensioen van hun achterban ook af. Dus dan kan je wel looneisen stellen. Maar uiteindelijk bomen groeien niet in de hemel.
Dus nog even afwachten waar APG mee komt dus. En voor wanneer moeten ze met een loonbod komen?
Nou, 6 mei praten ze verder. Mm-hmm. En het ligt in de reden dat ze meestal even voor die datum dan met iets komen.
Dankjewel, Liebe. Dit was de Dekkingsraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie@pensioenpro.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over 2 weken.